Goedemorgen. Jullie weten misschien al, we spreken deze maand, we zijn met een heel thema bezig dit jaar. Leven vanuit het Koninkrijk van God. Maar deze maand specifiek spreken we over leven vanuit een cultuur van geloof. En dat is helemaal niet zo'n makkelijk onderwerp toen ik daarover nadacht. Maar weet je eigenlijk, nou ja, dat hangt er vanaf. Ik kan natuurlijk gewoon zeggen, jullie moeten gewoon geloven. En daarmee heb ik volledig gelijk. Maar daar kan je niks mee. Er zijn heel veel aspecten aan geloof. En ik ben daarover na gaan denken. En ik denk dat wat we deze maand doen, dat dat eigenlijk alleen nog maar een beetje aanstippen is van geloof. Het is niet iets waar we zo heel vaak als onderwerp over spreken. We gaan er vaak vanuit dat je gewoon geloof hebt. Maar als je er echt over gaat nadenken, dan is het, ja, ik denk dat we dan toch niet veel meer, op dit moment niet veel verder komen dan gewoon aanstippen. Kijk, als je nadenkt over geloof, wat is dan geloof? Ik denk dat de meeste van jullie die Jezus Christus hebben aangenomen als je verlosser, als je Heer, je hebt geloof gehad om te geloven dat Hij inderdaad jouw verlosser is en jouw Heer. Maar ik denk dat dat niet zozeer bedoeld wordt met een cultuur van geloof. Dit is slechts, ja, als het ware de basis. Daar begint het mee. Weet je, in onze eigen cultuur hebben we ook zo'n term, ik geloof. En dan is het meer zo van, ja, ik geloof het wel. Het zegt helemaal niks. Dat betekent meer zoiets van, nou ja, het zal wel. Of ik heb er eigenlijk helemaal niks mee. Dus geloof kan ons eigenlijk, ja, ook in die zin afleiden. Wat betekent dat nou eigenlijk? Waar ik vandaag eigenlijk over wil spreken, wat ik eigenlijk een aspect van geloof, waarvan ik denk dat een aspect van geloof is, en dat is verwachting. Ik was hierover aan het nadenken en in eerste instantie dacht ik van, weet je, ik wil spreken over geloof voor wonderen, geloof voor genezing, want dat ligt ook op mijn hart. Maar toen bepaalde God me bij iets wat een tijdje geleden gebeurde in het profetisch team, waar we het met elkaar over hadden. En we hadden het toen over, wat is mijn verwachting als ik op zondagochtend naar de dienst kom? En durf ik die verwachting uit te spreken naar een ander, om ze daarmee te bemoedigen? En we hebben toen eigenlijk best wel een beetje nagedacht van, ja, maar kan ik zomaar zeggen wat ik verwacht? En een ander daarmee bemoedigen, kan ik dan zomaar zeggen wat God wil gaan doen deze zondag? En dat is eigenlijk een beetje waar ik mee aan de gang gegaan ben in dit onderwerp. Wat is mijn verwachting als ik in omstandigheden ben die te groot voor me zijn? Wat is mijn verwachting als ik hier op zondagochtend binnenkom? Wat is mijn verwachting als ik in een situatie terechtkom waar meningsverschillen zijn of waar ongemak is, een stuk onrust? Wat is mijn verwachting? En wat verwacht ik van God? En ik ben gaan kijken, of ik moest eigenlijk denken aan twee Bijbelse voorbeelden. En van het eerste voorbeeld heb ik een sheet meegenomen. Hoe heet zo'n ding? Een PowerPoint-presentatie. Maar ja, goed, één plaatje. Maar ik vind hem wel helemaal geweldig. Dus ik weet niet of die kan verschijnen. Ja, daar is die. Degene die dit plaatje zien, en dit komt uit een stukje kinderbijbel. Dus degene die associatie hebben, die weten misschien waar dit verhaal over gaat. Maar even voor degene die het niet helemaal goed kunnen zien. Je hebt daar een hele grote meneer. En daar zit op zijn wijsvinger zit een klein mannetje. Het verhaal van David en Goliath. En weet je, het is soms goed om verhalen die zo ontzettend bekend zijn, met name bij de mensen die vroeger op zondagschool hebben gezeten, of kinderkerk, of hoe het allemaal heet, om dat nog weer eens na te lezen. Want de kans is groot dat je toch wat andere dingen ziet dan dat je ooit gehoord hebt. Dit is dus inderdaad een plaatje uit een kinderboek. En zo heb ik het me altijd voorgesteld. Een gigantische reus Goliath. En dan hele kleine mensjes die in paniek alle kanten uitvluchten. Dit mannetje hier ook, ja, je kan het niet goed zien, maar die heeft zijn handjes zo omhoog en die smeekt om genade. En als je het hele plaatje, want dat past eigenlijk niet eens op één Het past er niet eens op een A4. Het plaatje is heel lang uitgerekt en dan zie je nog zijn benen en zijn voeten. En dan zie je daar onder zijn voeten zie je ook nog een paar mannetjes wegrennen in paniek. Ongeveer zo groot als een paar muisjes die ernaast getekend staan. En dat is het beeld wat misschien als je van de zondagsschool afkomt, dat je dat nog bij je draagt. Goliath, gigantische reus. En David, die daar dus inderdaad maar zo groot is als zijn vinger. Maar ik ben het stuk nog eens een keer gaan lezen. En dat kun je vinden in 1 Samuel 17. En voor het gemak, dat zijn 52 versen, zal ik ze niet allemaal voorlezen. Dat is een beetje veel misschien. Maar ik zal je de lijn een beetje vertellen zoals het daar staat. Het begint ermee dat koning Saul koning is over Israël. En in die tijd was er regelmatig oorlog met de Filistijnen. Dus ook deze keer, de Filistijnen bereiden een nieuwe oorlog voor. En Saul die roept dan zijn leger bij elkaar. En het komt erop neer dat de Filistijnen op één berg staan. En het leger van Saul staat op een andere berg. En daartussenin ligt een vallei. En als je het stuk verder leest, dan zie je op een gegeven moment, het lijkt een beetje alsof ze een beetje een padstelling hebben. Dus dat er niet veel meer gebeurt dan dat de legers zich opstellen en flink tegen elkaar gaan schreeuwen. Veel meer dan dat lijkt er niet te gebeuren. Maar tijdens een van die activiteiten komt er ineens uit de gelederen van de Filistijnen een kampvechter naar voren. Een zekere Goliath uit Gat. Een man van ruim 6 el lang, dus ongeveer 3 meter. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd. Droeg een bronzen schubbenpanzer dat wel 5000 shekel woog, ongeveer 50 kilo. En ook zijn scheenplaten waren van brons, evenals de kromzwaard dat over zijn schouder hing. De schacht van zijn lans was zo dik als de boom van een weefgetouw en de punt was gemaakt van 600 shekel ijzer, ongeveer 6 kilo. En deze man die loopt dat dal in en die roept naar de Israëlieten. En hij zegt, waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Filistijn en jullie zijn maar slaven van Saul. Kies iemand uit jullie midden en laat hem hier beneden komen. En als hij me aan kan en me verslaat, zullen we aan jullie onderworpen zijn. Maar als ik hem aan kan en hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. En hierbij daag ik het leger van Israël uit om iemand te sturen met wie ik een tweegevecht kan houden. Bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. En dit gebeurde 40 dagen lang. Elke dag kwam die Goliath weer naar voren, deze verhaal en bleef ze aan wachten. In het leger van Saul zitten 3 broers van David, die op dat moment dus nog geen koning is. David is nog jong. Hij past op de schapen, maar op een dag zegt zijn vader tegen hem van, joh, ga daarheen en breng wat voedsel naar je broers. Dus David gaat daarheen en net op het moment dat hij daar aankomt, treedt Goliath weer op. En David ziet hoe al die Israëlische soldaten in paniek wegrennen. En hij vraagt, wat gebeurt er dan? Wat is hier aan de hand? En ze zeggen, weet je, het is hem alleen maar om te doen om Israël te vernederen. Want wie hem verslaat zal door de koning met rijkdommen worden overladen. En bovendien krijgt hij de koningsdochter tot vrouw en wordt zijn familie vrijgesteld van schatting en heredienst. Dat is wat David te horen krijgt. En hij blijft maar rondvragen. Wat vind jij ervan? Wat klopt dat? En is dat zo? Op een moment komt zijn broer naar hem toe en die ziet dat. En die heeft zoiets, David, wat doe jij hier? En is gewoon boos op hem. Maar David draait hem de rug toe en gaat verder met vragen. En dan staat er dat het vragen van David niet onopgemerkt bleef. Zodanig dat David op een gegeven moment bij koning Saul geroepen wordt. Saul laat hem bij zich komen. En dan zegt David, we hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan. En Saul begint dan van, ja maar joh, je bent nog veel te klein en dat kan toch helemaal niet. Maar David die vertelt dan van, ja maar weet je, ik heb bij de schapen gehoed. En als er een beer aan kwam om mijn schapen aan te vallen, dan viel ik die beer aan en die doodde die beer. En als er een leeuw aan kwam om mij aan te vallen, dan doodde ik ook die leeuw. En dan zegt hij van, ik heb leeuwen en beren verslagen En die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimd. De Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Nou, Saul die zegt dan, oké, nou David is prima. Die probeert hem nog zijn wapenrusting aan te geven, maar dat past allemaal niet. Dus David zegt, heb ik niet nodig. Die loopt naar de rivierbedding, kiest 5 kiezels uit, ronde kiezels, en heeft een slinger. En dan gaat hij Goliath tegemoet. En Goliath die heeft zoiets, wie is dat Uggie? Wat doe jij hier? Maar David zegt van, jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard. Maar ik daag je uit in de naam van de Heer van de hemelse machten. De God van de gelederen van Israël, die jij beschimpt. Vandaag zal de Heer jou aan mij uitleveren. En Goliath die rent David tegemoet. Op dat moment zwaait je David met zijn slinger. En iedereen kent het liedje misschien nog van de zondagsschool. Degene die dat ooit geleerd hebben. En pats Goliath omver. En wordt dan gedood door David. Toen ik dat zo las, waren er gewoon een aantal dingen die me opvielen. Want dat paste gewoon helemaal niet bij het... Of ja, helemaal niet, is misschien wat overdreven. Maar het paste toch niet helemaal bij het plaatje wat ik altijd gehad had. Van die gigantische reus. Ik ben geen militair, dus ik heb er niet helemaal verstand van. Maar ik heb een beetje zitten nadenken. En ik zie 2 heuvels voor me, een dal daartussen. 2 legers, aan elke kant 1. En dan komt er zo'n man uit dat ene leger. Die stapt in het dal. En die gaat daar een beetje staan roepen. Ik werk in het Erasmusgebouw op de 13e verdieping. Ik weet niet of je dat al eens gezien hebt, van de boven naar beneden kijken. Maar als ik daar de trein van Venlo of van Roermond naar Nijmegen langs zie komen, is dat ongeveer een speelgoedtreintje. De grootte van, treinentafelding. We hebben sportvelden beneden. En nu pas met de sneeuw, dat wordt dan schoongemaakt door iemand in een tractor. Je ziet echt maar een minuscuul tractortje daar rondrijden. Dus als je daar boven op een helling staat en je ziet iemand van 3 meter naar voren lopen. Ik weet het niet hoor. Maar zo vreselijk indrukwekkend lijkt me dat toch niet. Dus ergens is er iets vreselijk misgegaan bij dat leger van Saul. En wat is daar dan toch misgegaan? Tot voor kort was Saul heel succesvol in al zijn oorlogen. Hij wordt zelfs bezongen als held. Maar er was iets gebeurd. Hij had tegen God gezondigd. En God had hem afgewezen als koning. Maar als je naar... Ik weet niet in hoeverre dat leger dat wist. En als zij gewoon naar het natuurlijke keken, Saul, volgens de Bijbel, stak met kop en schouders boven het hele Israëlische volk uit. Dus Saul was ook geen kleintje. Als ik zo bekijk, dan zie ik nergens staan dat het leger van de Filistijnen heel groot was en gigantisch. En dat het leger van de Israëlieten maar heel klein was. En eigenlijk gewoon dat het totaal geen balans was. Dat staat nergens. Er staat gewoon het ene leger op de ene berg, het andere op de andere. Maar het lijkt dat door het feit dat God Saul heeft afgewezen als koning, dat hij daarmee ook gewoon zijn strijdlust is kwijtgeraakt, zijn visie is kwijtgeraakt, inzicht, strategisch inzicht, en het eigenlijk maar allemaal laat gebeuren. In plaats van gericht te zijn op het doel om de vijand uit hun land weg te drijven, luistert dat leger naar 1 man die daar staat. Ik weet niet, ik zou denken, dit moet toch voer voor strategen geweest zijn. Ik bedoel, ik kan me er helemaal niks bij voorstellen. Er staat die ene man in die vallei. Ik zou denken, een paar pijlen erop af en je bent van die man af. Maar kennelijk gebeurde dat niet. Er was iets wat van binnen gewoon niet klopte. Het leger raakte in paniek. Maar wat doet David? David komt aan, die ziet die situatie en die neemt het in zich op. Hij luistert naar de verhalen, hij luistert, hij kijkt, wat gebeurt er? En als zijn broer hem probeert af te leiden door te zeggen van, joh, bemoei je er niet mee? Dan draait hij hem de rug toe. Hij draait die verleiding als het ware de rug toe. En bovenal, David kent zijn God. En hij ziet Goliath in het licht van God. En David herinnert zich de overwinningen die hij heeft behaald. Het geloof wat David heeft, brengt ook weer hoop in het kamp. Ik bedoel, eigenlijk als je erover nadenkt, als Saul zegt, ja goed dan. Wat Saul eigenlijk zegt is, David, als jij verliest, zijn we dus allemaal slaven van de Filistijnen. Dus er moet ergens een stuk geloof toch gekomen zijn, dat Saul dat kon laten gebeuren. En vanuit het kennen van God, treedt David Goliath tegemoet. Dat is wat we hier in dit verhaal lezen. En dat is natuurlijk ook hetgene waar de zondagsschoolverhalen natuurlijk voornamelijk over gingen. Dus dat klopt helemaal. Ik wil daar straks gewoon op terugkomen. Van hoe werkt het dan voor ons? Een ander verhaal wat ik vond, waar ik aan moest denken, staat in 2 Koningen 13. Dus een paar eeuwen later. In de laatste fase van het leven van de profeet Elisa. En op dat moment is er een koning, Joas van Israël. En over hem staat er, hij deed wat slecht is in de ogen van God. Maar kennelijk had hij wel een bepaalde relatie met deze profeet. Want op diens sterfbed gaat hij daarheen en noemt hem mijn vader. Eigenlijk een heel dramatische uitdrukking als je het zo leest. Deze koning is continu in gevecht met een koning van Aram. En op zijn sterfbed zegt Elisa tegen deze koning van haal een pijl en boog. Doet het raam open. Ga schieten, ik hou je hand vast. Op het moment dat die pijl losgaat, zegt Elisa, deze pijl is een overwinningsteken van de Heer. Een overwinning op Aram. En dan zegt Elisa nog iets. Hij zegt, pak nou de pijlen die je hebt en sla daarmee op de grond. Dus die beste man die slaat 3 keer met zijn pijlen op de grond. En Elisa wordt boos. En zegt, had maar 5 of 6 keer geslagen. Want dan zou je Aram vernietigd hebben. Maar nu zul je Aram 3 keer een nederlaag toebrengen. En in vers 15 van 2 Koningen 13 staat, en 3 maal bracht hij hem een nederlaag toe en hij heroverde de steden voor Israël. Toen ik dit las, eigenlijk altijd als ik dit las, dacht ik van, ik kan me het zo voorstellen dat die man maar 3 keer op de grond slaat. Ik bedoel, moet je nagaan. Je bent koning, je krijgt een beetje een gênant voorstel. Wie slaat er nou, waarom zou je met je pijlen op de grond slaan? Dus die man die sloof zich echt uit, slaat 3 keer op de grond. Tjonge, niet verkeerd. Maar ja, Elisa wordt boos. Dus waarom wint hij zich nou zo op? Koning Joas kende zijn God niet. En was daarmee als het ware ook gewoon een stuk naïviteit en openheid kwijtgeraakt. Hij voelde zich gewoon opgelaten door het verzoek van Elisa, denk ik. Zelfs al had hij die geweldige belofte van een paar minuten daarvoor gekregen. En daardoor verliest hij zijn definitieve overwinning. Ja, hij mag ze 3 keer verslaan, maar de definitieve overwinning haalt hij niet. Hoe geldt dat dan voor ons? Hoe ga ik om met verwachtingen? Hoe ga ik om met situaties die in mijn leven komen? Ik bedoel, dit zijn eigenlijk 2 voorbeelden van, ja, misschien wel hoe het niet moet, hoe het zou kunnen. Maar hoe werkt het dan voor ons? Ik denk dat we soms problemen hebben die we ervaren als Goliath in dit plaatje. 10 keer groter dan wijzelf. Volledig overweldigend. Maar ik denk dat het zo afhankelijk is van ons perspectief. Hoe kijken we naar onze omstandigheden? Hoe kijken we naar onze problemen? Ik bedoel, we kunnen kijken vanuit het perspectief van dat mannetje dat daar op zijn hand zit. En totaal overweldigd zijn. Maar we kunnen kijken vanuit het perspectief dat David had. En kijken vanuit geloof. Soms voelen we ons zelfs misschien niet meer dan een muis. Maar met Christus zijn we meer dan overwinnaars, staat er in Romeinen 8. Weet je, en Jezus die zegt, heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, en in dit geval een berg van een probleem, Kom van je plaats en stort je in zee en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Weet je, als we zo gaan leren kijken naar onze omstandigheden, zo gaan leren kijken naar onze problemen. We kunnen niet van anderen verwachten dat zij onze problemen wel oplossen. Soms zijn we gewoon de visie een beetje kwijt. Of hebben we het overzicht een beetje kwijt. En hebben we het idee dat we naast het probleem gaan staan op een gelijk vlak. Maar met God staan we op die helling. En is het probleem in verhouding heel anders dan dat we misschien denken. Hoe groot het probleem ook is. Met God zijn we meer dan overwinnaars. En met God mogen we zeggen tegen dat probleem, werp jezelf in zee en het zal gebeuren. Maar ik denk dat het zo cruciaal is om daarvoor God te kennen. Weten wie God is. Hoe hij is. Hoe hij naar jou kijkt. En wie jij bent in hem. Een andere is waar ik over nadacht, is van, als we dan samenkomen hier. Stel je voor een zondagochtend. Je komt binnen. Het welkomsteam is vergeten je te begroeten. De band heeft zijn dag niet. Theo ook niet. Alles gaat gewoon. Ja, de koffie is koud. Weet ik veel. Alles wat mis kan gaan, gaat mis. En dan begint de aanbiddingstijd. En dan heb je ook nog het idee van, man, wat flauw hier. Er gebeurt hier helemaal niks. Ik bedoel, eerlijk gezegd, heb je wel eens dat soort zondagen. Ik weet niet of jullie dat zo ervaren. Ik heb dat wel eens. Maar hoe ga je daar dan mee om? Ben je dan gewoon maar eigenlijk slachtoffer van de omstandigheid? En moet je die dienst maar uitzingen? Hopen dat die gauw voorbij gaat? Of is hier iets anders wat je kan doen? En ik denk dat daar dat stuk verwachting komt. Wat verwacht ik als ik hier binnenkom? Wat is mijn verwachting van God? Weet je, David, in alles wat hij daar zegt over die leeuwen en die beren, uiteindelijk komt hij terug bij God. Wat hij zegt over deze Filistijn. Hij heeft het niet over de legers van Saul, maar hij heeft het over de legers die God toebehoren. Hij plaatst alles in het licht van God. Wat is mijn verwachting als ik hier binnenstap? Wat verwacht ik van God op deze ochtend? Wat heb jij vanochtend toen je hier binnenstapte verwacht? Wat verwacht jij van God op dit moment? Wat verwacht je dat God deze dienst gaat doen als we straks de aanbiddingstijd hebben? Weet je, en ik denk dat je grote dingen van God mag verwachten. Als je de Bijbel erop naleest, je hebt de ene belofte na de volgende. Ik denk dat je niet groter kan denken dan God. Dus ik denk dat je er ook niet zo heel erg naast kan zitten. Als jij een belofte pakt uit het woord van God en zegt van, ik geloof dat God dit vandaag voor ons wil doen of voor mij wil doen. Pak dat gewoon, dat mag. Er is niks verkeerd mee. En als God dan iets anders doet, prijs de Heer. Toch? En weet je wat een uitdaging is? Is om die verwachting die jij hebt ook met anderen te delen. Hou het niet voor jezelf, maar wij kunnen als het ware op die manier invloed hebben op wat er hier gebeurt in de gemeente. Datzelfde geldt als je met anderen samenkomt, gewoon waar dan ook. Ook als je gewoon thuis bent of wat dan ook. Maar deel je verwachting die je hebt van God. Bemoedig elkaar daarmee. En tenslotte, in elke situatie mag je de glorie van God die in jou is, vrijzetten. En in jou is Christus, de hoop van heerlijkheid. Je mag hem als het ware vrijzetten. Heer, ik sta niet toe dat deze sfeer verpest wordt, om wat voor reden dan ook. Heer, ik sta niet toe dat we vandaag maar een duffe dienst hebben. Of ik sta niet toe dat er conflicten is in mijn relaties. Heer, ik laat u gaan. Ik wil zien, Heer, dat uw heerlijkheid wordt vrijgezet. En dat is iets wat wij mogen doen, waarin wij verantwoordelijkheid mogen nemen. En op die manier mogen leven vanuit geloof. Wat verwacht ik van God? Ken ik God? Het is zo belangrijk om God te kennen. Dat is je basis, daarop sta je. Zijn woord kennen, zijn belofte kennen, zijn belofte voor jou kennen. zijn hart kennen. Hoe kun je dat gewoon praktisch doen? Lees je Bijbel. Bid elke dag. Ach, dat was zo'n leuk liedje. Maar vraag God hoe hij over jou denkt. Vraag God hoe hij over je situatie denkt. Weet je, vanochtend ben ik verder gaan lezen over het leven van David. Ik vond het gewoon leuk om nog eens eigenlijk de hele tijd tot aan dat hij zelf koning wordt. En elke keer zie je weer zo van, er is een situatie en hij vraagt God, Heer, wat moet ik met deze situatie? En God geeft antwoord en dan doet hij dat. Het is niet zo verwonderlijk dat God antwoord wil geven. Dus je mag het gewoon ook gewoon doen. Vraag God, wat vindt u? En tenslotte, en daar vind ik dat voorbeeld van die koning Joas, of wat daar eigenlijk misging, vind ik gewoon raak me, is, word als een kind. Heb die naïviteit, die onschuld, die verwachting nog. Dat je bereid bent om iets raars te doen. En gewoon God te laten zijn. En een wonder van hem te verwachten, in elke situatie. Weet je, God verlangt ernaar om zijn hart met ons te delen. God verlangt ernaar om voor ons dingen te doen. Geweldige dingen te doen. En hoe meer we gaan kijken en God danken voor wat hij doet. En het gewoon als een kind aanvaarden. Hoe meer we ervan genieten, hoe meer we gaan zien, hoe meer de dingen gewoon gaan gebeuren. Waar ik graag eigenlijk mee wil eindigen is een woord dat ik had voor dit jaar. Ik ben vorig jaar, aan het eind van vorig jaar ben ik gaan bidden van Heer, wat is uw verwachting voor dit jaar? Wat mogen we verwachten met u? En ik werd eigenlijk bepaald bij die zondagochtend die we hier een keer hebben gehad, waarin we het lied zongen, Standing on the Edge of Something New. En dat toch heel veel mensen naar voren gingen. We echt een geest van voorbeden beden ervoeren, maar dat ook echt dat veel mensen ook ervoeren van, we staan aan die rand van iets nieuws. Dat was het sleutelwoord voor 2014. Dat we de indruk hadden dat God ons naar een punt bracht waar we voelden dat er iets nieuws zou gaan gebeuren. En we wisten misschien niet precies wat dat was. Maar wat we wel wisten is dat we gewoon door mochten gaan op de weg die we waren ingeslagen, zonder naar links of naar rechts af te wijken. Maar ik geloof dat 2015 een jaar wordt waarin we nieuwe stappen gaan zetten. Waarin we als het ware die stap in het ravijn als het ware mogen zetten. Ik heb een indruk dat het een jaar wordt van hernieuwde visie. En ik heb de indruk dat dromen die we vergeten zijn weer terug zullen komen. En dat we daarin zullen gaan wandelen. Deze week had ik een droom. En ik zag mezelf bij een afgrond en ik wist dat God me vroeg om in die afgrond te stappen. In mijn droom herinnerde ik me een eerdere gelegenheid waar diezelfde situatie voorkwam. En toen ik de eerste stap zette, in de leegte, voelde ik harde grond onder mijn voeten. Ik zag niks, ik zag alleen maar dat gat. Maar ik voelde harde grond en zelfs harder dan de vloer waar ik nu op sta. En de volgende stap en de volgende stap, het was gewoon harde grond. Dat herinnerde ik me in deze situatie. En op de een of andere reden had ik nu het idee van, ik moet me afzetten en gewoon gaan. Dus ik zette me af en liep de ruimte in. En tot mijn schrik zakte ik ineens een heel stuk naar beneden. En toch kwam mijn voet terecht op stevige grond. Het was in dit geval alleen meer alsof ik in een doorgezakte hangbrug of loopbrug terecht kwam of zo. Die flink doorgezakt was. Maar nog steeds wist ik dat ik veilig was. Het voelde misschien even anders. En ik denk dat dat gewoon zo is. Soms gaan dingen anders dan we denken. Soms zijn dingen ook anders dan we misschien al eerder met God hebben ervaren. Dat we denken van nou, we gaan deze weg. En dit gebeurde er de vorige keer. Maar dat God zegt ja, ik wil dat je die stap zet. Maar we gaan nu net toch iets anders doen. Het gaat erom dat we ons oog op hem gericht houden. En dat we het van hem verwachten. Hij zal ons vasthouden. En hij zal ervoor zorgen dat we veilig aan de overkant komen. En ik wil jullie daarmee zegenen. En we gaan straks gewoon een tijd van aanbidding hebben. En ontmoet je God. weet je, misschien denk je wel van nou, laat de muziek maar even gaan. Ik wil gewoon stil met mijn God zijn. Ik wil hem leren kennen. Ik wil hem beter leren kennen. Ik wil hem ontmoeten vandaag. Verwacht grote dingen van God. Wees niet te zuinig. Verwacht grote dingen. Amen.